We willen vanavond stilstaan bij vraag en antwoord 90 van de Heidelbergse Catechismus. Vraag en antwoord 90. En daar wordt gevraagd, wat is de opstanding van de nieuwe mens? En het antwoord luidt, het is een hartelijke vreugde in God door Christus. En een lust en liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Gemeente, we hebben het over de waarachtige bekering van de mens. Waar bestaat die uit? En we hebben de vorige keer gezien, de ene kant, de afsterving van de oude mens. Die begint meteen als je de Heer Jezus leert kennen. Dan begint de afsterving van de oude mens. Maar die is bepaald niet in één dag af. Daar doe je je leven, de rest van je leven verder over. En pas als een christenmens zijn moederhoofd neerlegt en ontslaapt in de Heere, dan pas is de oude mens helemaal afgestorven. Sterven is voor de christen sterven aan de zonde. Dan raak je je oude mens definitief kwijt. Maar dat is slechts één zijde van de bekering. En eenzijdig mogen wij niet wezen. Wij moeten altijd de volle waarheid verkondigen. Dus ook twee kanten laten zien. Als er twee kanten aan de bekering zitten, dan moet je ook die beide kanten tonen. Iedere medaille heeft twee kanten. Ik heb u wel eens een keer eerder uitgenodigd om bij mij aan de pastorie een medaille te kunnen komen tonen waar maar één kant aan zit. Maar ik heb er nog nooit veel zien staan daar, aan de Lange Dam, bij mij aan de voordeur. Om mij zo'n medaille te tonen waar maar één kant aan zit. Iedere medaille heeft twee kanten. Zo zit er ook aan de waarachtige bekering van de mens twee kanten. De afsterving van de oude mens, maar ook de opstanding van de nieuwe mens. Ik heb u er al op gewezen, ook jullie er al op gewezen, dat de apostel Paulus het vergelijkt met het uittrekken van het oude kleed, de nieuwe oude mens afleggen, de oude mens uitdoen. En dat hij ook spreekt over het aantrekken van een nieuw kleed. De nieuwe mens aandoen. Hè? Dus de oude mens uitdoen. De nieuwe mens aandoen. De oude mens afleggen. En de nieuwe mens ontvangen. Dat zijn de woorden die de schrift daarvoor gebruikt. En wie de oude mens was, dat weet u waarschijnlijk nog wel. Dat was Adam. Dat is alles wat wij uit onze eerste voorvader hebben. Dat is de mens zoals die van nature van zichzelf is, die moet je verliezen. Meer en meer. En de nieuwe mens, wie is dat? Dat is Christus. Dat is de tweede Adam. De nieuwe mens aandoen, dat is dus ook hetzelfde als Christus aandoen. Zo noemt Paulus dat ook. Hij zegt, indien ge dan Christus de Heere aangedaan hebt, wandelt al zo in hem. Zo dan Christus hebt ge aangedaan, wil dan ook wandelen in hem. He, zo wordt in de schrift over de nieuwe mens gesproken. De nieuwe mens is Christus, die moet worden aangedaan. Dus niet alleen wat je achterlaat is in de bekering belangrijk, maar ook waartoe dat je bekeerd wordt. He, wat het nieuwe leven inhoudt. En gelukkig, gemeente, gelukkig is er die nieuwe jas. Als de oude mens mag worden uitgedaan, hoe langer hoe meer, dan hoeven we toch niet kaal en naakt te wezen. Als er maar één jas is, en dat is de oude, en die moet uit. Ja, en er komt niks voor in de plaats. Dan sta je daar kaal en naakt aan de dijk. Maar wij hoeven niet ontkleed te worden. Ja, we moeten ontkleed worden van die oude mens, dat wel. Maar tegelijkertijd mogen wij ook overkleed worden, zegt Gods woord. En dat is met het kleed van de Heere Jezus Christus, dat is die opstanding van de nieuwe mens, overkleed te worden met die Christus alleen. En ook hier geldt, waar is dat eigenlijk gebeurd? U weet misschien dat we diezelfde vraag ook gesteld hebben bij de aflegging, het uitdoen van de oude mens. Waar is dat eigenlijk ten diepste gebeurd? En toen was het antwoord, ik weet niet of u dat nog kunt herinneren, het is alweer enkele weken geleden natuurlijk. We hebben toen gezegd dat uitdoen van de oude mens is feitelijk op Golgotha gebeurd. Want Paulus die zegt dat al de ware christgelovigen van alle tijden en van alle plaatsen Gods, gehele kerk met een hoofdletter, met hem geleden hebben, met hem gekruisigd zijn, met hem zijn gestorven en met hem begraven. Wie heeft er aan het kruis gehangen? Ja, Christus heeft aan het kruis gehangen. Maar ook Paulus en ook Petrus en ook Augustinus en ook Calvijn en ook alle ware gelovigen, groot en klein, die er alle eeuwen door geweest zijn, hebben tezamen met hem aan het hout gehangen. Hun oude mens heeft hij meegenomen het kruishout op. En zo ligt het bij de opstanding van de nieuwe mens ook. Waar is die nieuwe mens tevoorschijn gekomen? In de hof van Jozef van Arimathea. Toen Jezus opstond uit de doden, toen zijn er nog veel meer opgestaan. Met hem opgewekt. Met hem opgestaan. Paulus spreekt daarover op verschillende plaatsen. Hier in Romeinen 6. Maar ook in zijn brief aan de Colossenzen en in zijn brief aan de Efeziërs spreekt hij daar heel duidelijk over. Over een met hem gekruisigd zijn. Maar ook over een met hem opgestaan. En zelfs over een met hem in de hemel gezet zijn. Daar wordt ook over gesproken. In de brief aan de Efeziërs staat dat er ook nog bij. Dat God zijn kerk met hem in de hemel heeft geplaatst. Daar is het in principe gebeurd. Wie kwam er dus het graf uit op die morgen van de opstanding? Ja, je zult allemaal zeggen, Jezus natuurlijk. Jezus is opgestaan. Waarlijk opgestaan. Zeker waar. Maar Jezus was niet alleen. Hij trok in zijn kielzog al de zijnen mee het graf uit. Hij heeft ze met zich mee opgewekt en doen opstaan tot een nieuw leven. Er is een hele heerschaar met hem mee het graf uitgetogen op die morgen van de opstanding, om met hem gerechtvaardigd te worden, om met hem een nieuw leven te ontvangen. Ik leef en gij zult leven. Zo sprak de Heer Jezus ook tegen zijn discipelen. Om met hem ook uiteindelijk opgewekt te worden op de jongste dag. Maar dat ligt nog in het verschiet. Eerst worden ze met hem opgewekt tot een nieuw leven. En dat werkt zich uit in de tijd. In beginsel zijn dus alle ware Christgelovigen met Christus verrezen op de morgen van de opstanding. Maar daar mogen we natuurlijk geen verkeerde conclusies aan verbinden. We mogen niet zeggen van, nou ja, goed, als dat dan gebeurd is, dan is dat dan gebeurd. Nou, dan hebben we dat dus gehad. Dan is dat toch al een feit. Dan hoeft er dus niets meer te gebeuren in mijn leven. Dat zou een geheel en al verkeerde conclusie zijn. We hebben de vorige keer gezien, met Christus gekruisigd. Ja, maar dat betekent wel dat die oude mens er ook meer en meer aan moet gaan. Dat in de weg van de bekering die oude mens gedood moet gaan worden. Hoe langer, hoe meer. En we zagen dat hield in mishagen aan jezelf. Jezelf veroordelen. Nee zeggen tegen jezelf vanwege de zonde. En die zonden ook steeds meer mijden, haten, ontvlieden, ontvluchten dus. De zonde laten en de zonde haten. Dat was de afsterving van de oude mens. En ja, die gaat als het goed is nog altijd voort. Hè? Als het goed is, heb u daar ook weet van. En als je daar geen weet van hebt. Ik herinner u eraan wat we de vorige keer in de preek gezegd hebben. Als u daar geen weet van hebt, dan is het frambozenjam zonder frambozen. En dat bestaat niet. Dan is er van bekering geen sprake. Als je niet kent het mishagen over de zonde. Als je niet kent dat mijden en ontvluchten van het kwaad. Dat haten van de zonde. Als je dat niet in de gemeenschap met de Heer Jezus, de gekruisigde Christus, beoefent, dan is er van bekering niet sprake. Daar moet je ook maar zelf voor een bekeerde man of vrouw, een jongen of een meisje uitgeven of zo, want dat zou alleen maar ijdele roem zijn. Dan zou je je alleen maar wat verbeelden. Dan is er van bekering geen sprake. Zoals dus de afsterving van de oude mens zijn beslag moet krijgen in dit leven. Wat moet ergens een begin krijgen en een voortzetting, levenslang. Zo is het ook met de opstanding van de nieuwe mens. Zodra wij de Heere Jezus leren kennen. En door een oprecht geloof aan hem verbonden worden. Geschiet ook tegelijkertijd met het afsterven van de oude mens de opstanding van de nieuwe. Dat gaat altijd samen. Dat gaat altijd samen. Dus het is niet zo van eerst de afsterving van de oude mens en als dat een eind gevorderd is of al bijna voltooid, dan pas de opstanding van de nieuwe. Zoals wij eerst een oud huis afbreken voordat we een nieuw kunnen bouwen, zo ligt het niet. Het gaat gelijktijdig en samen op. Hoe meer de oude mens afgebroken wordt, hoe meer dat ook de nieuwe mens wordt opgericht. En ook dat geschiedt in de verbondenheid met Christus. Dat kan niet zonder hem. Pas als je de Christus leert kennen en door een oprecht geloof aan hem verbonden wordt, dan ga je uit de dood uit over naar het leven. Zo heeft de Heer Jezus dat ook geleerd. Hè? Denkt u maar eens aan het Johannes-evangelie. Jezus zegt, wie de Zoon heeft, die heeft het leven. Wie in de Zoon gelooft, is uit de dood overgegaan in het leven. Bij hem vangt dan het nieuwe leven aan. Omdat de opgestane Christus in hem werkt met kracht. Je staat dan op uit je zondegraf. Niet dat iedereen kan zeggen dat is precies toen en toen en toen op dat moment gebeurd. Sommige mensen kunnen dat wel. Net zoals bij het afsterven van de oude mens. Sommige mensen dat kunnen aangeven, toen is het begonnen. Zo kunnen ook een enkeling wel eens zeggen van, ja, toen is ook de opstanding van de nieuwe mens. Hè, die heeft dus gelijktijdig toen plaatsgevonden. Daar kun je tijd en plaats noemen. Maar veruit de meeste van Gods kinderen kunnen dat niet. Omdat de Heere God bij veruit de meesten geleidelijk werkt. En het begin is niet altijd aan te wijzen op dag en tijd en plaats. Als het er maar is. Die waarachtige verbinding met de gekruisigde Christus en met de opgestane Christus. Als er maar is, die overgave aan hem. En dat geloofsoog op hem vestigen. Als dat maar plaatsvindt. Als je dat maar geleerd hebt, of dat nou in één dag gebeurd is, of onder 100 preken gebeurd is, of misschien is er wel 2 jaar overheen gegaan van zoeken en tasten voordat je hem vond. Als het er maar is, als het er maar gekomen is, dat afsterven van de oude mens en dat opstaan van de nieuwe. Nou, hoe weet je nou of dat er dan is? Waar kun je dat dan aan gewaar worden? Nou, dat hebben we van het afsterven van de oude mens af gezien. Waar het uit bestaat. Waar bestaat het uit? Nou, dat leedwezen over de zonde. Dat berouw. Dat jezelf veroordelen, mishagen aan jezelf hebben. Dus niet alleen maar mishagen aan de zonde, maar aan jezelf. En dat de zonde haten, mijden en ontvluchten. Nou, dat kan iedereen toch wel zien of dat in zijn leven er is, ja of niet. En zo is dat met de opstanding van de nieuwe mens niet anders. Dat bestaat ergens uit. Maar voordat we dat gaan bezien, gemeente. Voordat we de ingrediënten gaan bekijken die er zitten in de opstanding van de nieuwe mens. In de keerzijde van de medaille dus. Zeg ik eerst wat anders en dat klinkt u misschien een beetje gek in de oren. Het wordt in de eerste plaats, dunkt mij, hieraan gekend. Levende mensen vragen om leven. Geestelijke mensen vragen om de geest, met een hoofdletter. Dat klinkt u misschien een beetje raar in de oren. Maar mij dunkt dat dat een belangrijk kenmerk is van een opgestaan christenmens. Opgestaan met hem. Dat als er leven in je is, dan heb je dat leven nooit op zak. Dat heb je nooit ter beschikking. In je handen. Dat je kunt zeggen, ja, maar dat heb ik in mijn hoofd of in mijn hart, dat heb ik nu bij me. Nee, als er leven in je is, moet je voortdurend om leven bedelen. Om leven vragen. Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe gunst, stier mij in rechte sporen. Het Psalm 119 is daar een zeer prachtig voorbeeld van in de Heilige Schrift. Waar je een levend mens aan het woord ziet. En wat doet die mens voortdurend? Voortdurend bedelt hij aan de troon van Gods genade om geest, om leven. Hij heeft het niet, hij heeft het van zichzelf niet. En daarom zeg ik een levend mens is een bedelaar voortdurend om leven. En een geestelijk mens is een bedelaar voortdurend om geest. Geef mij toch uw geest. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest. Weer Psalm 119. Mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. Het is niet zo dat je die nieuwe jas om je heen hebt hangen. En dat je zegt, dat zit lekker warm. Mooi zo, die jas heb ik. Dus ben ik er. Nee, ik zei al, het leven is niet ter jouw beschikking. Dat heb je niet in je vingers. Dat moet voortdurend weer in Christus worden gezocht. Hij is het leven. Niet jij bent het leven. Hij is het leven. Dus er is een voortdurend uitgaan naar hem. Een voortdurende behoefte aan hem. Om in hem het leven te vinden wat je van jezelf zo mist. En dan mag het ook wel eens tot troost zijn dat als je het nou van jezelf zo mist. En dat je van jezelf ook zo weinig ziet van de afsterving van de oude mens. En nog zo weinig ziet van de opstanding van de nieuwe. Dan mag het je soms wel eens tot troost zijn dat het in Christus volmaakt is. Gij zijt in hem volmaakt die het hoofd is. Niet in jezelf, maar in hem. In hem ben je volmaakt. En daar mogen we het volmaakte leven hebben. In hem. In hem hebben we het. We hebben het niet in onszelf. We hebben het in hem. Wie de Zoon heeft, die heeft het leven. Maar niet in je broekzak dus. Je hebt het in Christus. Daar zoek je het. En daar vind je het. Daar moet je het voortdurend uitputten. En met het geloof, met de armen van het geloof, leert de Heilige Geest het naar je toe te halen, dat leven, zodat het je voortdurend uit hem geschonken wordt. Dat is een leven van bidden. Dat is een leven van zoeken. Een mooier voorbeeld als Psalm 119 is daar niet van. Ik heb daar in mijn vorige gemeente 22 preken over gehouden. Over Psalm 119. En ik kan u zeggen, die psalm is mij zo lief geworden. Zo innig dierbaar geworden. Ik heb nooit geweten, nooit zelf ook beseft, wat een rijke geestelijke inhoud er in die 119e psalm ligt opgetast. Kolbrugge noemde het al één grote heilsapotheek. En ik kan het hem alleen maar toestemmen. En beamen, daar zie je de mens in de binnenkamer. De worstelaar. Die ziet dat zijn ziel zo aan het stof kleeft. Die zijn onmacht voelt. Die het leven niet ter beschikking heeft. Aan wie het gegund moet worden. En die er dan ook voortdurend om vraagt, voortdurend om bedelt in de wetenschap dat het hem geschonken zal worden door God. En dat hij zo het pad van Gods geboden mag lopen. Het de geestelijke mens bidt om geest. De levende mens die bidt om leven. En gaat u nou bij uzelf maar na. Of u het leven in de Zoon hebt. Zoek je het daar dan ook. Telkens stond. Zoals we in Psalm 40 vers 8 zongen. Telkens stond, ieder uur, omdat je hem niet missen kunt. Zoek je het leven daar waar het is. Het is niet in mij, het is in u. Bid je om geest, iedere dag. Bid je om leven, levende mensen doen dat. Daaraan kun je zien of je opgestaan bent tot een nieuw leven. En dan noemt de catechismus nog een paar andere dingen ook. Heel belangrijke, die willen we zeker, zeker niet overslaan. De catechismus zegt dat het nieuwe leven, het opstandingsleven, de opstanding van de nieuwe mens dus, de mens in Christus, die is ook daaraan te herkennen. Waaraan? Aan een hartelijke vreugde in God. Door Christus. Nou, daar hebben we dat woord hartelijk. Dat kwamen we bij de vorige vraag 89 ook tegen. Het ging om een hartelijk leedwezen. Want als het niet hartelijk is, als het alleen maar praat is en alleen maar verstand is, als het geen beleving is van binnen, ja, dan is het een opgelegde zaak. Dan is het koud en naar en dood. En zo is het ook met de vreugde. Als het een opgeklopte vreugde is die ik moet maken. Dat ik zo nodig nou vrolijk moet zijn. En mijn vrolijkheid moet tonen door om uit te zingen of zo. Ja, als u dat van mij eist van laat eens wat vrolijkheid zien, dominee. En ik ga dan wat vrolijkheid ophoesten. en wat vrolijk staan doen op de preekstoel, dan zegt u allemaal wat een toneelspeler. Wat een toneelspeler staat daar op die preekstoel. Die staat daar een beetje vrolijke kunstjes te vertonen. En dat zegt u dan terecht. Vreugde laat zich niet maken. Vreugde is een hartelijke vreugde. Of ze is niets. Een hartelijke vreugde in God. Door Christus. En de ene keer, gemeente. De ene keer heeft het hartelijke leedwezen de overhand. Er zijn tijden dat je meer van dat hartelijke leedwezen ziet en voelt dan van die vreugde. Maar het kan niet altijd kommer en kwel zijn. Dat is onmogelijk. Zo ziet het christenleven er niet uit. Dat is niet altijd kommer en kwel. Het is ook wel zo dat er tijden zijn dat de hartelijke vreugde de overhand heeft. En dat mag ook. Dat mag ook. Wij moeten niet denken dat het leven van de bekering zo'n naargeestige en sombere zaak is. Ik heb het al eerder gezegd. Ik zou het betreuren als dat beeld zou ontstaan. En dat ook bij jullie jongelui. Dat beeld er zou zijn van. Nou ja jongens. Daar moet je dus maar niet aan beginnen. Want ja dan ben je alle levensvreugde kwijt. Dan is het iedere dag zuchten en steunen en kreunen. En met je neus op je schoenen lopen. Ach gemeente, dat is niet waar. Jongelui, dat is niet waar. Zeker is er dat hartelijke leedwezen. En dat is maar goed ook, hè. Je hebt God met je zonde vertorend en daar heb je weet van. Dat is maar goed ook, dan anders had je Christus niet nodig. Maar zodoende heb je de Heer Jezus nodig gekregen, is je hart naar hem uitgegaan. Dat heb je geleerd in de weg van het hartelijke leedwezen van de zonde. En dat leer je nog steeds, hè. Daar leer je nog steeds van bij. Want je wordt in eigen oog steeds een grotere zondaar. Dat is zeker waar. In eigen oog word je in het leven van de bekering steeds een grotere zondaar. Je gaat steeds meer last krijgen van de zonde die je hebt. Dat is het feit. Maar het is slechts één kant van de medaille. En ik zei al, wij mogen niet eenzijdig zijn. Dan zouden we de waarheid geweld aandoen en een vertekend beeld geven. En dat zou ik niet graag op mijn geweten hebben. Als iemand van u zou gaan denken van, nou dat is dus alleen maar een sombere zaak. Dan is het iedere dag zwaar en zwaar bewolkt in je leven. Dat is niet zo. Want God geeft op zijn tijd ook een zonnetje door de bewolking. En soms mag de lucht ook wel eens helder blauw wezen. Een hartelijke vreugde in God door Christus. Verzadiging van vreugde gaat eruit van het aangezicht van de Heere. Als je een ruime geloofsblik mag hebben op Christus en zijn middelaarsbloed. En dat stelt je in de ruimte. Je krijgt vrijmoedigheid van het geloof. Je mag de Heer Jezus omarmen, nou dan ben je zielsgelukkig. Dan komt er wel eens een binnenpretje naar buiten. He, zoals wanneer als iemand zit te glimlachen en je vraagt aan iemand van, wat lach je om? He, dat heb je wel eens, he, dat je iemand ziet lachen. Glimlachen en je weet eigenlijk niet goed waarom. Wat is er? Wat is er aan de hand? Dan zegt hij wel eens, dat is een binnenpretje dat naar buiten komt. Een binnenpretje dat naar buiten komt. Nou, ik moet u eerlijk zeggen, dat heb ik zelf ook nog wel eens. Een binnenpretje dat naar buiten komt. En dat is soms wel eens iets van, ja, van die vreugde die je hart vult, hè, dat er iets in je is van die vreugde in God. En hoe dan? Door Christus. Door Christus, want zonder hem kan het niet. Hoe kun je nou toch vrolijk zijn in God als je de Heer Jezus niet kent? Dat is onmogelijk. Je kunt alleen maar vrolijk zijn in God als je de blik eerst op de Heer Jezus hebt gevestigd. En in hem de vrijmoedigheid hebt gevonden om tot God te gaan en om God te, aan God te denken, om God je Vader in den hemel te mogen noemen. Als je dat beseft en als dat tot je doordringt, tot jouw matte ziel, wat dat inhoudt, dan komt er allicht zo'n binnenpretje naar buiten. Een binnenpretje dat naar buiten komt. Je staat hier altijd te jubelen en halleluja te roepen. En sommige kringen doen ze dat wel. Ik weet niet of dat dan gemaakt is of echt, dat laat ik maar aan de Heere over om dat te beoordelen. Maar je hoeft dus niet altijd halleluja te roepen of luid te zingen en te jubelen. Er is ook een gestolde vreugde. Van Ruler, een theoloog uit de 20e eeuw, die sprak wel eens over de Veluwe. De Veluwe is een, ja, is een, daar heb je een aard van bevolking die nogal gesloten is, hè. Nogal gesloten, nogal erg in zichzelf gekeerd. Anders dan de Urkers zijn, laat ik het maar zo zeggen. Anders dan de Urkers zijn. En Van Ruler die zei, op de Veluwe, daar heb je veel van de vreugde met de pet op. Men heeft de pet op en je ziet in de twinkeling van de oogjes, zie je iets van die vreugde van het heil en de zaligheid. Niet bij iedereen natuurlijk, ook op de Veluwe niet bij iedereen. Maar dat was toch, vond Van Ruler, kenmerkend voor de geestelijke stand, de geestelijke houding in dat gebied. Omdat men daar nogal in zichzelf gekeerd is en zich daar niet zo makkelijk uit, maar dan zie je het met de pet op, zie je de vreugde naar buiten komen. En ik moet zeggen dat me dat wel aanspreekt. Ik ben zelf ook niet iemand die altijd maar loopt te jubelen en te juichen. En er altijd maar over loopt te spreken en zo. Maar ik hoop wel dat u en ook jullie toch ook wel eens iets zien. Ook op de kansel, maar ook in het catechisatielokaal. Dan hoop ik dat jullie wel eens iets hebben gemerkt van die vreugde die de kennis van Christus geeft van binnen. En dat dat een hartelijke vreugde is. Die je de ogen ook uitstraalt. Ik hoop dat u daar toch ook wel eens iets van hebt gezien. Niet om mijzelf centraal te stellen, want daar gaat het niet om. Het gaat niet om mij. Het gaat net zo goed ook om u. Het gaat om al degenen die de Heere mogen kennen. Ja, die zullen iets mogen kennen van die hartelijke vreugde. En nou ga ik weer iets heel merkwaardigs zeggen. Weet u, dat leedwezen over de zonde, over jezelf, en die vreugde in God door Christus, dat ook op één en hetzelfde moment in je kan zijn. Gelijktijdig. Ik zei daarnet, soms overheerst het leedwezen, ook wel eens gedurende een bepaalde periode in je leven, overheerst dat meer het geestelijke beeld. Een andere keer is er meer de vreugde dan het leedwezen. Dat kan dus per tijd verschillen, maar het kan ook gewoon op een ondeelbaar ogenblik haast samen opgaan, die smart over wie je zelf bent. En die jubel van de leeuwerik, als je op de Heer Jezus Christus mag zien. Een mooi voorbeeld daarvan vinden we in Romeinen 7. Waar Paulus uitroept, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze dood? Daar heb je dan dat leedwezen over die oude mens. Over die oude mens die nog zo krachtig is. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Het kwade dat ik niet wil. Als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade me bij. Ik ellendig mens, Wie zal mij verlossen? En dan roept Paulus er meteen achteraan. Ik dank God door Christus Jezus, onze Heer. Ziet u wel dat dat dus helemaal niet wijd uit elkaar hoeft te liggen. Zie ik op mijzelf, dan beef ik. Dan beef ik echt. Zie ik op Christus, dan leef ik. Dat is het geestelijk leven ten voeten uit. Ik denk ook aan de psalmen. Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Psalm 118. En dan het volgende vers. Och Heere, geef toch heil. Och Heere, geef toch voorspoed. He? Gezegend is hij die komt in de naam des Heren. En meteen daarop die jammerlijke klachten. Daar heb je het ook zo kort bij elkaar. Ik denk aan Jeremia de profeet. Die de dag van zijn geboorte vervloekt. Vervloekt de dag in welke ik geboren ben. En dan in het volgende vers. Zing de Heere. Prijs de Heere. Want hij heeft de ziel van de nooddruftige verlost. He? Die vloek. Vervloekt de dag dat ik geboren ben. En dan bonst erop. Zing de Heere. Prijs de Heere. Want hij heeft de ziel van de nooddruftige verlost. Zie je wel hoe dicht dat het bij elkaar kan liggen, haast gelijktijdig, die vrucht des geestes, blijdschap, blijdschap. En ik zeg u gemeente, er is in de hele wereld, nergens, zo'n blijdschap te vinden. Al zou u alle werelddelen afreizen, als al u overal blijde mensen aantreffen, naast mensen die ook lijden moeten, zult u misschien ook blijde mensen zien. Ik zeg u, dat nergens die blijdschap zo innig is, zo hartelijk en zo intens. Als die blijdschap waarvan de Heer Jezus zei, hij bad tot zijn vader in het hoge priesterlijke bed, dat die volkomen zou mogen zijn. Dat heeft hij gevraagd voor zijn jongeren. Dat heeft hij gevraagd. Dat hun blijdschap vervuld zou mogen. Zijn deze dingen heb ik tot u gesproken. Opdat uw blijdschap vervuld zij. Dat zei hij nog in de paasnacht. Ik ga lijden en sterven. Maar dat zal voor jullie een vreugde. Een hartelijke vreugde gaan opleveren. En wat de wetenschap. Hè, dat hij daar nou ook nog om bidt. Aan de rechterhand als die grote hoge priester bij zijn vader. Dat hij nog steeds bidt om die vervulde, die voltooide, die volkomen blijdschap en vreugde die hij ons alleen maar geven kan. Dat er toch dat binnenpretje kan komen dat naar buiten komt. En dat er iets mag zijn van dat heilen, van dat verlangen. Ik weet wel, gemeente, dat is niet altijd even groot. En er zijn ook standen in het genadeleven. Er zijn ook mensen die toch ook veel in het hunkeren blijven hangen. En niet zo kunnen komen tot die volle overtuiging, die volle geloofszekerheid. Maar het is vaak een verlangen. Een verlangen had ik maar. Kon ik maar. Voelde ik het maar. Kon ik het maar meer beleven en zo. Hè? Dat kom je ook wel tegen onder de mens. En dan zeg ik u gemeente. Ach, wil de God die kleintjes maar niet verachten. Wil ze maar niet verachten. Ik veracht ze ook niet. Want soms als je ze dan de vraag stelt. Maar zou je de Heere Jezus dan kunnen missen? Dan komt er ook die twinkeling in de ogen. Ah nee, dominee. Dat kan ik niet. Dat ik een kind van God ben, dat durf ik niet te zeggen. En dat ik zeker zalig zal worden, dat durf ik ook nog niet te zeggen. Zover ben ik nog niet. Maar missen kan ik hem niet. Missen kan ik hem niet. Ik heb zo'n verlangen om hem te mogen leren kennen. En die blijdschap in hem ook te mogen proeven en te mogen voelen. Maar ik kan er niet bij, ik kan er niet bij. Zulke kleintjes veracht ik niet en ik hoop van u ook niet. De Heere God zal ze verder helpen. Daar ben ik verzekerd van. Hij zal ze geven dat op enig moment de zon doorbreekt door het wolkendek. dat zal die zeker, zeker doen. Want dat verlangen, die hunkering, die twinkeling in de ogen waar dan het verlangen uitspreekt, dat is toch ook al een beginnetje van die vreugde. Je kunt hem immers niet missen. Dat is toch ook al een blijk van die vreugde. Die vreugde die heeft verschillende gestalten. Ook het verlangen. Ook het voelen van hem nodig te hebben. Het kan al blijdschap achterlaten in de ziel. Al durf je van jezelf het nog niet zo te zeggen. Al breekt de zon nog niet echt door. Maar er zit soms toch ook al wat licht aan de wolken. Zoals ik daar nou ook nog kan zien. Het is nu ook bewolkt buiten. En daar zitten de donkere wolken, maar daar wordt het toch ook een beetje licht, hè. Maar de zon zie ik nog niet, hoor. De zon schijnt op dit moment niet. Maar ik zie al wel dat daar wat licht doorbreekt. Ik zie zelfs een beetje blauwe lucht, hè. En zo kan het dus in het geestelijk leven ook zijn. Er zijn standen in het geestelijke leven. Hè, daar mogen we geen doekjes omwinden, die zijn er. De een is verder gevorderd dan de ander. De een kent meer van de vreugde. De een kent ook meer van de droefheid dan de ander. Het is een onderdeel van het leven van de bekering. Hoe dan ook, de vrucht des geestes. Blijdschap door de Heilige Geest. En die blijdschap mag gelukkig ook nog groeien. Gewoonlijk is het zo, hoe meer je jezelf leert kennen, hoe meer je Christus nodig krijgt, hoe meer dat ook de blijdschap in hem toeneemt. Dat je zo verguld mag zijn dat je zo'n zaligmaker hebt. En dan wordt je droefheid, die wordt vanzelf in blijdschap veranderd. Dat geeft er ook God, hè. Dat mag ook vordering zijn in het leven van de blijdschap. Maar het is niet alleen de blijdschap, hè, het ingrediënt van de opstanding van de nieuwe mens. Het is ook, zegt onze catechismus, het is ook een hartelijke lust en liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Het zou wel een beetje erg armzalig zijn als het hele nieuwe leven alleen maar in blijdschap bestond. Dat zou toch een beetje armzalig zijn. Alleen maar in een stuk gevoel. Een begin van de eeuwige vreugde. Hoe belangrijk het ook is, het staat voorop. Toch hoort natuurlijk de nieuwe gehoorzaamheid erop. De nieuwe gehoorzaamheid. Waartoe wij geroepen worden. Een nieuwe gehoorzaamheid. Zodra je aan Christus wordt verbonden, wordt het zoals bij Paulus op de weg naar Damascus. Wat wilt gij dat ik doen zal? Dan kunt u het zien, hè. Dan kunt u het zien. Hè? Paulus, die kreeg met Jezus te maken. En het was meteen, wat wilt gij dat ik doen zal? Hè? Er was ook toen al bij Paulus iets van die nieuwe gehoorzaamheid. Een lust en liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Er staat niet bij een hartelijke lust, maar dat woord hartelijk, dat loopt natuurlijk gewoon door. Zo lees ik dat. Het is een hartelijke vreugde in God door Christus en lust en liefde. Nou, dan is het natuurlijk vanzelf dat het niet om een kadaverdiscipline gaat. Dat gaat het niet om. Lust en liefde, dat sluit dat sowieso al uit. Lust en liefde, dat zijn hartelijke woorden. Dat zijn woorden van instemming en gevoel. He, dus een hartelijke lust en liefde. Om voortaan naar de wil van God in alle goede werken te leven. Nou, dat is de keerzijde van dat haten van de zonde en dat vlieden, dat ontvluchten van de zonde. He, dus dat hoort er ook bij, dat je dus de oude mens gedurig kruisigt, dat je je vlees de bons geeft, dat je tegen de oude Adam die je bent strijdt, dat je het vlees tuchtigt. En aan de andere kant, dat je door Christus, in Christus aan hem verbonden, in een nieuw leven begint te wandelen. Paulus heeft het daar ook over in Romeinen 7. Daar hebben we de bekeerde Paulus aan het woord. De Paulus die uitroept, ik ellendig mens. Maar het is ook de Paulus die zegt, ik heb een lust in de wet Gods, een vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens. En ik stem de wet van God toe dat die goed is. Dat die goed is. Het goede dat ik wil. En het kwade dat ik niet wil. He, dan kunt u al zien dat u te maken hebt met een bekeerd iemand. Want iemand die onbekeerd is, kan niet zeggen het goede dat ik wil. Die kan niet zeggen dat hij een vermaak heeft naar God, naar de inwendige mens in de wet van God. Dat kan hij niet zeggen. Dat is duidelijk een bekeerd mens, Paulus aan het woord. En die nieuwe mens, die horen we daarin doorklinken. He. Het goede dat ik wil. Het kwade dat ik niet wil. He, je leert dus het kwade niet te willen en het goede wel te willen. Je leert vreugde te vinden in de wet van God. De wet des Heren is volmaakt, verblijdend het hart, bekerende de ziel. De wet des Heren is zoeter dan honing en honingzeem. He, Psalm 19 en 119, daar kunt u dergelijke woorden tegenkomen. Daar zie je ook die vreugde in de wil van God om die te doen. Leer mij, o God van zaligheden. Heer, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En Paulus die merkt aan de andere kant dus dat hij helaas datgene wat hij zo graag wil, die nieuwe mensen, wat hij zo graag wil, hij dient met de geest de wet Gods. Hij dient met de geest de wet Gods. Maar helaas nog met het zondige vlees de wet der zonde. Die tweestrijd, hè. Die tweestrijd, ja, die doet hem dan uitroepen, ik ellendig mens. Maar ook ik dank God door Christus Jezus, onze Heer. Het is in ieder geval duidelijk dat als je een nieuw mens geworden bent in Christus, dat je dan niet meer in de zonde kunt leven. Dat is haten en ontvluchten geworden. En dat je in plaats daarvan iets anders gaat doen. Je gaat verlangen, lust, liefde, er komt begeerte. Het staat niet dat je dat kunt. En dat je er al zoveel van gepresteerd hebt. Nee, dat staat er niet. Dat wist Paulus ook wel, dat hij er niet veel van gepresteerd had. Hè? Als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade me helaas nog zo vaak nabij. Er staat ook niet dat je er zoveel van teweeg gebracht hebt al. Maar lust. En liefde. Je wil het graag. Dolgraag. Uit dankbaarheid. Niet om iets mee te verdienen, maar om God werkelijk dankbaar te zijn voor de verkregen verlossing, om Christus dankbaar te zijn, zoals die vrouw, die zondares uit de stad, die had vergeving bij de Heer Jezus gevonden. En ze kwam binnen. En ze maakte zijn voeten nat met haar tranen. En ze droogde zijn voeten met de haren van haar hoofd. Want ze had veel lief, haar was veel vergeven. En daarom heeft ze ook zoveel liefde gehad en liefde getoond. En ja, dat zul je dan ook weten als je het heil in Christus hebt gevonden. En naarmate je meer jezelf hebt leren kennen, zul je dat ook steeds meer gaan doen. Dan krijg je de Heer Jezus ook steeds liever. En dan ga je ook steeds liever naar zijn wil, naar de wil van God, naar de wil van zijn Vader. Naar de wil van Gods gebod en vermaak in de wet Gods. Ja, daar ga je dan ook steeds meer naar leven. Een ernstig en een hartelijk voornemen komt er dan in je. Om van nu voortaan naar de wil van God, in liefde en enigheid met God en met je naaste te leven. Leer mij uw welbehagen te doen. Leer mij uw inzettingen en uw rechten. Ook daar is Psalm 119 weer een fontein, een goudmijn waar je zulke gebeden kunt vinden. En hartelijke lust en liefde. En dat blijkt dus in een gewillige gehoorzaamheid. En daar hebben we dan, gemeente, het leven van de bekering in zijn totaliteit. Nou is het plaatje rond. Wat zijn dus de ingrediënten? leedwezen en blijdschap. Wat zijn de andere ingrediënten? Haten en ontvluchten van de zonde. En hartelijke lust en liefde naar het goede. Naar goede werken om daarnaar te leven. Naar de wil van God. Dat zijn de ingrediënten. En kijkt u nou zelf het potje er maar eens op na. Het jampotje van je leven. Pak het maar eens uit de kast. En kijk nou maar eens wat erin zit. Is het potje leeg? Is het potje water? Lucht of water? Of vieze rom? Zonde of zonde? Misschien wat uiterlijke godsdienst. Zit er dan een beetje doorheen gemengd. Een sliertje hier en daar van wat uiterlijke godsdienst. Nou, dan is het geen frambozenjam. Dat beloof ik je. Dan is het geen frambozenjam. En dan is het ook geen pindakaas. In pindakaas zitten pinda's. Dat begrijpt u toch wel, dat in pindakaas pinda's zitten. En dat in chocoladepasta, daar zit chocola in. En soms zit er ook wat hazelnoten in als het hazelnootpasta is. Ja, dat zit erin als dat op het etiket staat. Dat zit erin. En haal nou het potje dus voor de dag en kijk eens. Wat zit erin? Die droefheid naar God. Maar ook die vreugde in God door Christus. Is het leven van u ook een strijd tegen de zonde? En is zich uitstrekken verlangend naar het goede? Om naar de wil van God te leven? Ik weet dat dat botst. Dat botst, Romeinen 7, Galaten 5. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. En Paulus zegt in Galaten 5 dat die twee, vlees en geest, oude mens en nieuwe mens, die staan tegenover elkander, die botsen met elkaar. Alzo dat gij niet doet hetgeen gij wilde. Dat is de beleving van ieder christenmens. Hij wil het goede zo graag doen, maar helaas, er is nog zo vaak het kwade. Maar ook het omgekeerde. Ook het omgekeerde. Ook het omgekeerde komt voor. Dat hij toch door de geest van God, de zonde wel eens mag overwinnen. Daar spreekt Paulus ook over in Galaten 5. En ook in Romeinen 8, want op Romeinen 7 volgt daar Romeinen 8. Indien gij door de geest de bewegingen van de zonde dood zult gij leven. Hè? Dus dat is mogelijk, hè? Dat je door de geest de zonde ook temmen kunt en overwinnen kunt. Door de geest van God. En dat dus dan niet het vlees zijn zin krijgt. Niet het vleesse zin, maar de geestse zin. Dat de nieuwe mens het wint van de oude, dat gebeurt gelukkig ook. Dat is die tweekamp. Je leven lang. Van smart en vreugde. Van haten en mijden. Van je uitstrekken naar. Van verliezen, vaak verliezen. Ik ellendig mens. Maar ook wel eens de dankbaarheid dat je met de geest van God, door de geest van God, door Christus, de zonde overwinnen mocht. Want hij is machtig je dat te geven, dat je wel eens in de geestelijke strijd het hoofd boven water mag steken. En dat je weten mag dat de zonde niet het laatste woord in je leven heeft. Maar dat je door de geest en de macht van de Heer Jezus de zonde ook wel eens mag bedwingen en mag temperen. Zodat niet het vlees zijn zin krijgt. Die strijd. Dat is de bekering. Ik nodig u uit. Om het potje maar eens goed te bekijken. En als deze ingrediënten erin zitten, in beginsel, die worden bij u gevonden. Ja, dan mag je van bekering spreken. En als daar nou niks van is, ja, dan moet u nog bekeerd worden. Dan is het nog bekeerd u, bekeerd u. En zodra dat zijn beslag krijgt in je leven, dan zullen deze ingrediënten in het potje zitten. Al is het misschien nog maar heel in het beginsel. Maar dan ben je met Christus gekruisigd. En dan ben je met Jezus opgestaan. Als er maar een begin van is, dan is het in hem reeds volmaakt om in dit leven nog verder uitgewerkt te worden. Dan wens ik u welkom in de strijd. Welkom in de strijd. Want dat zal het wezen. Oud tegen nieuw. Die oude jas moet hoe langer hoe meer uit. En de nieuwe hoe langer hoe meer aan. Een levenslange strijd. Maar de uitkomst is niet onzeker. Het oude is nabij de verdwijning. En de nieuwe mens heeft de toekomst. Amen.